Voor de gemeenteraad van deze avond is er ook nog een wijziging. Er is nog een toegevoegd punt op vraag van IGS Westleden. Er is nog een extra agenda van de algemene vergadering die ik vanavond doorgaat. We vragen om deze agenda ook deze avond goed te keuren. Dat is opgenomen nu in COBRA onder puntje 4. Dus puntje 1 van de gemeenteraad is goedkeuren verslag van de vorige zitting. Kan het verslag goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 2 is de jaarrekening 2022, Markedalse kerkfabrieken. Advies, graag het woord aan onze schepen van Financiën en Erediensten, Philippe Meira.
Ja, dank u, voorzitter. Dus dat gaat, zoals elk jaar, de jaarrekening van de kerkfabrieken van Markedal die op de gemeenteraad komen. Die rekeningen zijn ook nagekeken, zoals altijd, door onze financiële dienst. En daar zijn geen opmerkingen gegeven. Maar mocht het jullie interesseren, per kerk, onze Lieve Vrouw Hemelvaart Nukerke heeft een, op het einde van het jaar 2022 een overschot van €49.171. Dus financiële dienst heeft daarbij geen opmerkingen. Sint-Petrus Schorische heeft een overschot van €19.000. Sint-Petrus Kerkhem heeft een overschot van €7.500. Louise Marie heeft een overschot van €9.702. En Etikhoven heeft een overschot van €8.804. En bij al die rekeningen zijn er geen opmerkingen van onze financiële dienst.
Heel bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 3 is de goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Graag het woord aan onze schepen van sport, Philippe Meira.
Dank u, voorzitter. Dus hier zijn we nog met een jaarrekening. Nu die van de interlokale vereniging Buren Sportdienst Vlaams Ardennen. Die komt dus ook ieder jaar uiteraard op de gemeenteraad. Wat ik hier kan kort toelichten is dat er een... dat is budget. Dat er voor het jaar 2022 dat er eigenlijk een klein tekort was. Dus een ontvangstuitgave van €42.479 en ontvangsten van €41.640, dus €838 een tekort. Maar daar staat op de bank een som van €15.596, wat dat dus totaal geen probleem is. Dus het einde van 2021 stond daar op de bank 16.000 en nu 15.000, dus min die 800. En de begroting voor volgend jaar wordt er voorzien dat er een uitgaven zouden zijn van €49.750 en inkomsten of ontvangsten van €44.740. Dus dat zal een tekort zijn van €5.000, wat dat wil zeggen dat de bankrekening zal zakken van 15.000 naar 10.000, wat dat ruimschoots voldoende is. Dank u.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen? Nee. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Nu zijn we beland bij een hele waslijst aan agendas. Puntje 4 is het toegevoegd punt. Algemene vergadering van IGS Westleden op 30 mei 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 5 is de algemene vergadering van de woonmaatschappij Vlaamse Ardennen op 6 juni 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké. Puntje 6 is de algemene vergadering van ETIASCO op 8 juni 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, deze agenda kan goedgekeurd worden. Punt 7. Algemene vergadering van Solva op 14 juni 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, deze agenda kan goedgekeurd worden. Punt 8 is de algemene vergadering van FARIS op 16 juni 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, deze agenda kan goedgekeurd worden. Punt 9. Algemene vergadering van IVLA op 22 juni 2023. Goedkeuren agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
Kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, deze agenda kan goedgekeurd worden. Punt 10. Algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen op 29 juni 2023. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
Kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, deze agenda kan goedgekeurd worden. En de agenda's zijn erdoor. Punt 11. Opheffen van het gemeentelijk reglement betreffende de terugbetaling van inschrijvingsgelden van sportactiviteiten en het gemeentelijk reglement betreffende subsidiëring van buitenwonenprojecten. Graag het woord aan onze schepen van sport, Philippe Meira.
Ja, dat is dus het vervolg van het puntje van de OCMW daarnet. Dus het gemeentelijk reglement die opgegeven wordt en die dus nu vervat zit in dat OCMW-reglement.
Zijn jullie over vragen? Als er geen vragen zijn, dan gaan we over tot stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
Kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Punt 12 is het goedkeuren van de aanpassing van het gebruikersreglement voor het Vrije Tijdscentrum De Maalzaak. Graag het woord aan onze schepen van cultuur, mevrouw Isabel van Kwikkelbergen.
Dank u, voorzitter. In de gemeenteraad van 30 november 2021 hebben wij het gebruikersreglement goedgekeurd van dit Vrije Tijdscentrum hier. Het is nu ook wenselijk om de buitenevenementen en het gebruik van het grasterrein in dat gebruikersreglement op te nemen. Er wordt voorgesteld om het aantal externe evenementen op het grasterrein van de Maalzaak te beperken in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7.2, tijdelijke plaatsing van constructies en 7.3, tijdelijke wijziging van de hoofdfunctie van een bestaand hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw, van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Het komt er hem dus op neer dat wij maximaal 4 buitenevenementen per jaar kunnen toestaan of zullen toestaan waarvoor een tijdelijke constructie kan opgetrokken worden. Buitenevenementen waarvoor geen tijdelijke constructie vereist is, vallen binnen die regeling van dat artikel 7.3. In het reglement hebben wij dus bij artikel 5 het grasterrein bijgevoegd bij de beschrijving van de infrastructuur. Het grasterrein zal dus vrij toegankelijk zijn voor buitenactiviteiten en kan 4 maal per jaar gebruikt worden voor evenementen waarbij een tijdelijke constructie wordt voorzien, bijvoorbeeld het plaatsen van een tent. Bij droog weer kan het terrein ook gebruikt worden als extra parking. De evenementen dienen altijd aangevraagd te worden via de website van de gemeente en elke aanvraag zal voorgelegd worden aan het Schepencollege. Bij artikel 6, het eerste deeltje, kan je de activiteiten zien die niet zijn toegelaten in de gebouwen van het Vrije Tijdscentrum. Voor het grasterrein gaat dat om activiteiten in de privésfeer zonder publieke toegang, zoals huwelijksfeesten, familiebijeenkomsten, doopfeesten en babyborrels. Die kunnen er niet doorgaan. Ook activiteiten die het grasterrein zelfs in droge omstandigheden kunnen beschadigen, zoals activiteiten met bromfietsen, met crossfietsen en gemotoriseerde voertuigen kunnen er niet doorgaan. En uiteraard ook activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Dan qua gebruikerstarief wordt er een forfait gevraagd van €250 voor een weekend, dus van vrijdag tot zondag. Energie- en waterverbruik zijn daarin inbegrepen en per bijkomende dag wordt er €25 gevraagd. Voor het gebruik van de toiletten wordt een forfait van €50 gevraagd voor een weekend en voor elke bijkomende dag ook €25. Er wordt ook telkens een waarborg van €500 gevraagd en de afspraken rond die waarborg die zijn opgenomen in artikel 48. Het is zo dat de organisator van een evenement op het terrein hier buiten de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen om schade aan het terrein te vermijden. Stel dat er toch schade is, dan wordt de gebruiker verantwoordelijk gesteld voor de herstelling van het terrein en al de kosten voor zijn rekening neemt. De toestand van het terrein wordt voor de huur door beide partijen vastgesteld, zodat er achteraf geen discussies mogelijk zijn. De voorziene waarborg, dus die €500, moet betaald worden voor de start van de opbouw. Stel dat het terrein na het evenement beschadigd is, zal die waarborg ingehouden worden tot wanneer het terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld is. Dat zijn de wijzigingen aan dat bestaande reglement.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen vanuit de raad? Steven?
Ik wil gewoon weten of dat in overeenstemming is met de omgevingsvergunning. Kan dat? Of, want ik dacht dat er toch een aantal dingen uitgesloten waren in de omgevingsvergunning voor de maalzaak. Dus ik weet niet of dat er in overeenstemming mee is.
Ja, het is wel zo dat je 4 keer 30 dagen per jaar een functie tijdelijk kan wijzigen.
Ja, dat weet ik. Maar als het uitgesloten is in de vergunning, telt dat niet.
Ja, we hebben ons door een dienst laten checken. Maar zoals dat, ik bedoel, wat er in de vergunning naar verwezen werd, was geen competitiesport, geen vijven, grote bijeenkomsten in het terrein. In het gebouw, dat staat ook zo gestipuleerd. En voor de rest kan alles doorgaan wat we kunnen doorgaan. Hè. We volgen daar decreet. Oh, dus,
het is maar een vraag.
Ja. Nee. Ja, we gaan erheen. We kennen de gevoeligheid van de city, we kennen de moeilijkheid om in de gemeente nog iets georganiseerd te krijgen. En we proberen daar zoveel als mogelijk rekening mee te houden en daar inderdaad geen dwaze dingen mee te doen. Het idee of de geest van dit reglement is ook dat het niet de bedoeling is om hier een evenemententerrein van te maken. Het is net daarom dat we het hebben opgemaakt en dat we merken dat we heel veel aanvragen krijgen, ook extern. Onlangs is hier iets doorgegaan door de Rotaract bijvoorbeeld. We hebben dat zeer uitzonderlijk toegelaten. Waarom? Omdat de opbrengsten van dat evenement bedoeld zijn voor de kiezel. Dat dus te voordelen was van de Markendalse jeugd, maar het is niet de bedoeling. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom we dat reglement gemaakt hebben, dat we hier elke week of elke maand zelf grote activiteiten gaan organiseren. Dat is inderdaad niet in de geest van de vergunning, zeker niet in de letter van de vergunning. Dus met dit reglement proberen we dat eigenlijk te beperken. Maar anderzijds moeten we er ook voor zorgen dat we hebben zo'n mooi terrein, we hebben zo'n mooi gebouw, dat we dat zo maximaal mogelijk proberen te laten gebruiken, dat onze verenigingen, we hebben nu een site gebruik kunnen van maken en dat ook gretig zien dat er zoveel... volledig akkoord, het is niet de bedoeling van dit zeer extensief te gaan interpreteren en dat helemaal vol te steken met de geest van het reglement.
Ja, volledig mee akkoord, maar uit zijn moest er een activiteit gepland zijn en het wordt straks goed voorgestoken.
Ja, dat is waar.
Voorkomen is beter dan genieten.
Dat we proberen dat er geen overlast ontstaat, ook voor de buren en zo. Heel belangrijk. Opmaak van een masterplan en ten tweede de samenwerking daarvoor met Solva. Ik ga proberen uit te leggen waarom dat punt op de agenda staat. In de kern van Nukerke, tussen de potteren, dat is allemaal woonuitbreidingsgebied. Woonuitbreidingsgebied, dat betekent dat daar groepswoningbouw kan opkomen. Hè. Maar enkel groepswoningbouw. Dus daar kan een individuele eigenaar kan daar eigenlijk geen individueel huis op bouwen. Dat moet gaan om groepsbouw, woningsbouw. Nu is het zo dat wij de laatste maanden, natuurlijk gezien de ontwikkelingen die op Vlaams niveau gebeuren met betrekking tot de woonuitbreidingsgebieden, gecontacteerd geweest zijn door groepen van eigenaars. Twee groepen van eigenaars die zich gegroepeerd hebben en die daar een project willen realiseren. Een project dat in principe kan en dat ook de bedoeling is. Maar ook een project, denk ik, als je kijkt, een heel logische plaats om verder te ontwikkelen. Het enige woonuitbreidingsgebied dat we ook nog hebben in de gemeente. Dus als we nog iets willen realiseren, is het daar dat het kan gerealiseerd worden. Nu, de bezorgdheid, dus het is een opportuniteit enerzijds, maar er is ook een bezorgdheid. En de bezorgdheid bij ons is de volgende. Dat is dat we eigenlijk blind die percelen gaan laten ontwikkelen, waardoor dat je riskeert een soort mikmak te krijgen van projectjes die per projectniveau wel logisch lijken, maar waarbij dat er geen samenhang is en dat we achteraf zouden kunnen spreken van een gemiste kans voor wat betreft ontwikkeling, verder ontwikkeling van het centrum van Nukerke. En daarom lijkt het ons belangrijk dat wij eigenlijk een stuk, ja, daar komt het op neer, de regie in handen nemen, waarbij dat wij zelf een aantal principes naar voren gaan schuiven op het moment dat die ontwikkelaars bouwaanvragen gaan indienen. In totaal gaat dat over een 8 hectare nog, die daar dus in die driehoek onbebouwd ligt. En daar willen wij een aantal principes rond ontwikkelen. Dus enerzijds de vraag, hoeveel huizen kunnen daar bijvoorbeeld per hectare komen? Als we kijken naar de druk van die we toegestaan hebben in Putten, ons eigen woonproject, dan waren dat bijvoorbeeld 17 huizen per hectare. Ik denk dat we dat gaan doortrekken. Ik wil er nog geen voorafname op doen, want dat is het werk van Solva. Maar dus het gaat hem over zulke principes. Hoeveel laten we toe? En welke andere lasten of opportuniteiten lassen we daarin in? Ik denk, we hebben hier twee gemeenteraden gereden, of de vorige gemeenteraad, ik weet het juist niet meer. De vraag gaat bijvoorbeeld, KJ Nukerken, we zouden toch moeten kunnen werken naar een definitieve oplossing. Kan bijvoorbeeld iets zijn dat we daar proberen in te verwerken. Je hebt daar de uitbreidingsplannen van de school, die ook rond die site zitten. We zouden kunnen zeggen, we moeten bepaalde trage verbindingen kunnen maken, zodanig dat je vanuit gans Nukerken naar de school kan gaan. Denk dan aan een wandelpad, fietspad. Bijvoorbeeld. Ten derde hebben we bezorgdheid rond open ruimte. Gaan we echt alles volbouwen? Ik denk dat dat niet ons idee is, ik denk dat dat niet onze visie is. Ik denk dat we daar moeten ruimte voorzien voor open ruimte, voor groen. Dus daar zou best wel een groene as mogen inzetten, wat parkgebied mogen inzetten. En ten vierde zitten we daar ook met de beslissing van de gemeente om op termijn al onze begraafplaatsen te gaan centraliseren in Nukerken. En ook daar zijn opportuniteiten om mee aan de slag te gaan. Wat is nu de opdracht van Solva? Solva heeft de opdracht om een plan uit te werken, een plan waar wij als gemeente achter staan, een plan dat wij ook kunnen verdedigen naar buurt toe, naar Nukerken. En een plan dat dus een aantal principes bevat en een aantal garanties bevat, waarmee wij kunnen naar die ontwikkelaars gaan. De totale kostprijs van dat plan zit op een 48.292 euro, dat is een raming van de kosten van de experts van Solva. Het zijn drie soorten experts die daar zouden aan werken, met een verschillend uurloon. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit doen, omdat we anders dreigen geconfronteerd te worden met projecten die niet op elkaar zijn afgestemd, waar dat we later spijt gaan van hebben. Door dit te doen, houden we nu de regie zelf in de handen. Het lijkt me ook evident eens. Dus vandaag zetten we het eigenlijk het licht op groen voor die samenwerking met Solva. Solva kan dat werk starten, maar het lijkt me dan evident dat vooraleer dat we daarmee doorgaan, dat die plannen dus ook terug op de gemeenteraad worden voorgesteld, dat we daar ook voldoende tijd voor nemen en ruimte geven voor inspraak en input van de hele gemeenteraad, vooraleer dat we daar definitief uitsluitsel of een beslissing rond nemen. Wat vandaag voor ligt is de goedkeuring. Nog niet van het project, nog niet van het masterplan, maar enkel en alleen van de samenwerking met Solva, zodanig dat een dergelijk masterplan kan worden uitgewerkt.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er vragen vanuit de raad? Steven?
Is er ook een sociaal leuk aan het masterplan voorzien?
Ja, goed dat je het opbrengt, Steven. We zitten inderdaad nog met een sociaal objectief. Een deel van de gronden is ook in eigendom al van Vlaams Ardennen, de bouwmaatschappij. En als wij willen dat sociaal objectief bereiken, dan zal het daar ook moeten zijn. Hè. In welke mate dat we gaan voor het volledige doel, les, ik weet het niet van buiten, was ergens in de 50.000, maar ik weet het exacte cijfer, 54? 48 dan. Huizen dat wij nog moeten realiseren. We gaan zien hoe dat we dat gaan doen. Wat ik wil vermijden is dat we eigenlijk één sociale wijk krijgen, dan een villa-wijk daarnaast. Ik denk dat we moeten gaan naar een soort integratie, waarbij dat je, zoals dat vroeger verplicht was, dat je een bepaald percentage per ontwikkeling aan sociale huisvesting doet, zodanig dat je een mooie mix krijgt en dat eigenlijk een heel mooi aaneengesloten woonpark wordt, waarbij dat je een mix krijgt van villa's, misschien kleinere huizen, grotere huizen, sociale huizen, dat daarin in verwerkt zit. Dus de bedoeling is ook een beetje, maar het is een heel ingewikkeld gebied. Je zit daar met 22 verschillende eigenaars. Dat is super complex en ik weet niet in welke zin dat we daar, of hoe dat we daar gaan landen. Dat is, het zal een stuk afhangen van de goodwill van die eigenaars ook. Maar ik denk dat ook de eigenaars zullen moeten inzien dat we hier gaan moeten praten, samenzitten, tot een compromis komen. Dat dat ook voor hen de beste manier vooruit is en dat er lusten en lasten zijn. Maar ik denk, voor de gemeente is dit een opportuniteit om zelf de teugels in handen te nemen en niet geconfronteerd te worden met ontwikkelingen die ons misschien niet zo zinnen, maar waar dat we uiteindelijk dan misschien niks aan te zeggen gaan hebben.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
OpenVLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Punt 14 is het goedkeuren van de akte, houdende de pachtbeëindiging met het oog op de verwerving van een perceel grond voor openbaar nut voor de heraanleg van de Kolpaardstraat, inneming nummer 1. Graag het woord aan onze schepen van openbaar werken, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Dat is inneming 1 voor de Kolpaardstraat. Die akte is verleden op 18 januari. En dat is een perceeltje grond van 460 vierkante meter. De pachtverbreking, voor die pachtverbreking krijgt de gebruiker €271,04.
Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
OpenVLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 15 is nog een minderlijke verwerving in de Kolbaarstraat.
Ja. Dat is de verwerving van dat stukje, van hetzelfde stukje grond van 460 vierkante meter. Die akte is verleden op 15 april dit jaar. En de eigenaar krijgt voor die aankoop €2.800.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
OpenVLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 16 is de goedkeuring van de aansluiting bij het vastgoedinformatieplatform van de Vlaamse overheid voor de aflevering van stedenbouwkundige informatie. Graag het woord aan ons schepen van ruimtelijke ordening, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieuinformatie en andere informatie over een perceel of onroerend goed moet nu vaak manueel worden opgezocht bij verschillende administraties. Het vastgoedinformatieplatform, het VIP, brengt daar verandering in. Dit generiek platform maakt een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. De verschillende aanvragen kunnen de informatie verkrijgen via een eenvoudige weg in het kader van een verkoop of een langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten centrale bronnen, waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager. Vanaf 13 juli wordt het systeem ter beschikking gesteld aan makelaars en notarissen. Vanaf 1 januari wordt het decretaal verplicht en zullen ook particuliere inlichting, stedenbouwkundige inlichting kunnen opvragen via dit platform. De facturatie zal vanaf dan ook via het platform geregeld worden.
Oké, bedankt voor de toelichting. Kunnen we overgaan tot de stemming, N-VA?
Akkoord.
Ja. Ja, zeg maar, Mark.
In het verleden was het toch wel zo, wanneer wij op de gemeente probeerden de eigendomstitel van bepaalde percelen te kennen, werd dat geweigerd om reden van privacy. En nu zie ik dat dat vanaf juli of 2024, dat die in de privacy er niet meer gaan meespelen. Het zal wel moeten voor betaald worden.
Maar nu vraagt de notaris ook stedenbouwkundige inlichting.
Ja, maar ik spreek voor gewoon de particulier aan.
Ja, maar dat is dan stedenbouwkundige informatie. Als je nu gaat vragen op dat perceel mag ik dat en dat doen, ja. Daar
maar geen verdere
zijn geen
persoonsgegevens informatie
aan verbonden. Hè, ja. Het gaat over
goed.
Het vastgoed zelf, niet over de persoonsgegevens.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
OpenVLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 17 is de goedkeuring van het retributiereglement voor de aflevering van vastgoedinformatie. Graag het woord aan ons schepen van ruimtelijke ordening, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Dus vanaf 1 januari is het decretaal verplicht het vastgoedinformatie te delen via het vastgoedinformatieplatform. Het verzamelen en ontsluiten van deze dossiers op verzoek van de aanvragers is voor de gemeente een administratieve last die een bijgehorende kost met zich meebrengt. De kost voor het verzamelen en ontsluiten van deze vastgoedinformatie wenst de gemeente te verhalen op de aanvrager door het heffen van een retributie. Deze retributie was eerder opgenomen in het retributiereglement voor aanvragen van omgevingsvergunning, omgevingsmelding en notariële inlichtingen, zoals ze wordt goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2019. Voor de aanvrager is het duidelijker het reglement op te splitsen in enerzijds een retributiereglement voor het aanvragen van omgevingsvergunning en omgevingsmelding en anderzijds een retributiereglement voor de aflevering van vastgoedinformatie. Dit punt hier gaat over het retributiereglement voor het afleveren van vastgoedinformatie. Die retributie bedraagt nog steeds €100 voor een groep van 5 aanpalende percelen, zoals het in het oude reglement opgenomen was, en wordt binnen dit nieuwe reglement geregeld.
Oké, dank voor de toelichting. Zijn er over vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 18 is dan de aanpassing van het retributiereglement voor de aflevering van omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen. Graag het woord aan onze schepen van ruimtelijke ordening.
Ja, dank u, voorzitter. Aangezien we het retributiereglement uit 2019 voor het aanvragen van omgevingsvergunning of omgevingsmelding en notariële inlichtingen splitsen, waarbij het deel notariële inlichtingen in een nieuw reglement is gegoten, dat was het vorige puntje op de gemeenteraad, wordt dit deel nu uit dit reglement geschrapt. De tarieven blijven behouden, enkel een kleine toelichting. Artikel 4, waarbij we stellen dat er een toeslag van 50% gerekend wordt voor een regularisatie, moeten we ook schrappen. Dat staat zo niet in de notulen, maar wensen we het nu ter zitting aan te passen. Reden hiertoe is dat Agentschap Binnenlands Bestuur en Departement Omgeving aangeven dat een regularisatieaanvraag ten opzichte van een reguliere aanvraag geen dermate grote werklast met zich meebrengt en dat ook iets extra mag aangerekend worden.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan zijn we al bij puntje 19, mondelingen, vragen en mededelingen. Zijn er vragen vanuit de raad? Simon en William? En Steen? Simon, jij was eerst.
Ja, dank u wel. Ik wil eigenlijk nog een keer terugkomen op iets wat vorige week in de pers is verschenen, namelijk het nieuwe beleidsplan, of het ontwerpen beleidsplan van de provincie Oost-Vlaanderen, met ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050, waarin dat we toch wel hallucinante zaken hebben gelezen in de pers. Voor Markel bijvoorbeeld maar liefst 58% of tot 58% van de eigendommen die zouden zone vreemd komen te liggen enzovoort. Dus eigenlijk krankzinnige zaken. Nu, ondertussen hebben we ook al mogen lezen dat de provincie blijkbaar het begrepen heeft na een heus burgemeestersprotest over heel de provincie en dus van plan is om dat beleidsplan te gaan hertekenen. Wat dan natuurlijk een goede zaak is, maar dat betekent wel als men dergelijke zaken vanuit de provincie ook maar durft op tafel gooien. En dan nu zeggen, we gaan het hertekenen. Het is goed dat ze het gaan hertekenen, maar dan is de vraag natuurlijk wat het volgende zal zijn. Maar mijn vraag is eigenlijk heel concreet, in welke mate dat gemeenten eigenlijk hier uit de lucht zijn komen vallen, of was dat iets wat eigenlijk al een beetje op voorhand hier of daar in de lucht hing? Omdat het toch wel over dermate nogmaals krankzinnige zaken gaat, dat je eigenlijk niet kunt gaan verdedigen, kan ik me dan eigenlijk niet inbeelden is dat dan op voorhand niet geweten, ik zal het zo zeggen, of was dat echt, is dat eigenlijk besloten gehouden geweest is tot op het moment dat men daar naar buiten is gekomen naar het openbaar onderzoek toe. Dus ik hou mijn hart een beetje vast voor de toekomst, maar als dat de visie van de provincie Oost-Vlaanderen die richting uitgaat, dan vrees ik dat we nog rare tijden tegemoet gaan. En dan hoop ik dat de gemeenten zelf het initiatief in handen nemen en de provincie of daar wat tegengas gaan geven. In elk geval, we hebben het hier al gezegd aan tafel, de provincie zou zich beter met andere zaken bezighouden. En als dan de discussie weer zal gevoerd worden over het nut van provincies, is natuurlijk de vraag of dat ze zich met dergelijke zaken zichzelf niet een beetje, of eigenlijk het nut van de provincie met dergelijke zaken zelf ontbewezen zijn, ik zal het zo zeggen. Dus mijn vraag is in welke mate dat de gemeente daarin, of de gemeenten in het meervoud daarin eigenlijk bij je betrokken zouden zijn geweest, of misschien bij die hertekening nu in de toekomst zullen betrokken worden. Dank u wel.
Dank u wel voor uw vraag en ik ga beginnen met uw conclusie. Ik ga die met kracht herhalen. Ik denk dat de provincie in deze inderdaad bewezen heeft dat het nog weinig bestaansrecht heeft. Als je zo'n wereldvreemde zaken naar voren schuift. En ik heb die consensus ook zien groeien de voorbije week. Uw vraag was tweeledig. De eerste vraag was, ja, zijn wij op voorhand betrokken geweest? Hè? Wel, ik kan u zeggen, wij zaten vorige week op een vergadering met 14, 15 gemeenten, burgemeesters en algemeen directeurs samen. Dus je gaat er dan toch vanuit dat dat dan toch de mensen zouden zijn die van iets moeten weten. We zaten samen, we kregen daar de voorstelling van dat project, nadat het een week daarvoor ook al door Solva is voorgesteld aan onze diensten, onze ambtenaren en onze schepen van ruimtelijke ordening. En de verbazing was inderdaad groot, een dubbele verbazing. Dus niet alleen over het feit dat, over de inhoud van het plan, waar ik subiet nog iets zal over zeggen, maar ook vooral over het feit dat dit plots ineens door een provincieraad wordt goedgekeurd, dat men een openbaar onderzoek start en dat wij eigenlijk moeten vaststellen, achterom kijken en zeggen van waar zijn wij hier in betrokken geweest, waar zijn wij ooit gehoord geweest. Die vraag was dus, kwam dus ook als eerste naar voren vorige week tijdens die vergadering, zowel van de algemeen directeurs als van de burgemeesters, dat wanneer dat je met zo'n belangrijk plan, met zoiets fundamenteel, en voor mij is dit een van de meest belangrijke zaken die ik in mijn 8 jaar als burgemeester heb zien passeren, dat we daar niet van af weten. Ik vind dat eigenlijk schandalig. Ik heb dat ook met die woorden gezegd. Ik heb letterlijk gezegd dat ik niet kan begrijpen dat een niveau dat ons om de oren slaat met allerlei processen rond verplichte transparantie. En ik weet nog allemaal in projecten die langs geen kanten vooruit gaan, en ik wil niet weer beginnen over de waterspaarbekkens, dat men dan zelf volledig, maar dan ook volledig voorbij gaat aan die lokale democratie en op een totaal ondemocratische manier dit vastlegt. Want ik wil over dat democratisch gehalte wel nog een boompje opzetten. Ik vraag me af in welke zin dat de politiek hier niet op sleeptouw is genomen door een administratie die zijn bevoegdheden maar al te graag zeer extensief interpreteert en gebruikt. En twee, de vraag die je democratisch kunt stellen, dit plan wordt momenteel al toegepast. Wordt momenteel al toegepast zonder dat het definitief is vastgelegd. Men houdt hier al rekeningen mee in prups die in voorbereiding zijn. Men houdt hier al rekening mee in beroepsprocedures bij vergunningen. Dus ik vraag me echt, ik stel me echt enorme vragen bij het proces. Dan ten tweede, en die kritiek is ook zeer duidelijk geuit. Dus waren wij op voorhand betrokken? Nee, op geen enkele manier. Men zegt, ja, er zijn wel mails verstuurd. Ik vroeg welke mails, wanneer, naar wie? En dan kwam een antwoord, ja, via een platform, maar uw stedenbouwkundige ambtenaar. Maar goed, geen enkele burgemeester in die zaal, geen enkele directeur in die zaal had die dus gekregen. Dus dat zegt toch wel iets over het gevoerde proces. Vandaar ook, denk ik, de heftigheid van de reactie vorige week. Ik heb mij voorgenomen, ik had mij enigszins verwacht aan een vraag om vanavond rustiger te zijn, aangezien dat er ondertussen inderdaad de boodschap is gekomen dat het plan terug naar de tekentafel gaat. En dat is voor mij een heel goed signaal. Of toch het signaal dat men het begrepen heeft. Maar goed, kijk, telkens ik erover begin, word ik weer kwaad. Goed, inhoudelijk totaal van de pot gerukt, totaal wereldvreemd, een soort groen ideologisch blind document dat losstaat van alle werkelijkheid. Komt er inderdaad op neer dat in Markendaal 1381 gebouwen, dat men die liever ziet verdwijnen. Heel concreet zegt men, ja, maar dit plan heeft geen kracht van wet. En inderdaad, dat is geen, het is geen decreet. Het is geen, je decreten zitten op Vlaams niveau. Dit is een visiedocument. Dat is de administratie zegt, dit is een visiedocument. En dat gaat niet toegepast worden. Maar als we dan de vraag stellen, ja, heel concreet. In Markendal zijn iets van meer dan 400 huizen die in zogezegd overstromingsgebied liggen. Volgens dat plan. Kan u uitleggen hoe absurd dat plan is. De volledige kern van Marke, dus Lustigenboer, Marka, de school, alle huizen daar rond liggen in overstromingsgebied. Om mij eens uitleggen hoe dat daar kan overstromen. Ik denk als je meet, stevig is een landmeter, maar ik denk dat we al 10 meter boven de beek zal. Misschien overdrijf ik, maar goed, het zal toch niet veel schelen. Dat men toch wel meters boven het niveau zit dat ooit overstroomt. kan worden. Maar goed, volgens het logaritme van de provincie zit dat dus allemaal in overstromingsgebied. Neem nu dat daar een burger een veranda wil zetten, om het heel simpel te maken als voorbeeld. Iemand wil een veranda bijzetten bovenop de kokerellen. Hey, dus langs de kant van het dorpscentrum van Marken. Die gaat een aanvraag doen en de gemeente gaat men zeggen, ja, hij zit in woongebied, ligt vast, volgens het gewestplan is dat woongebied. Kunnen veranda zetten, je krijgt groen licht. Een buur, of om een vereniging niet te noemen, om RWT, gaat tegen die beslissing in beroep, gaat naar de provincie. Als we toen vroegen aan die ambtenaar, ja, maar ga je dan dit document gebruiken in uw toetsing? Want er is altijd een toetsing, goede ruimtelijke ordening. Ja, uiteraard gaan we dat gebruiken, want anders hebben we het voor niks gemaakt. Maar dat betekent dus dat je in een situatie komt van totale willekeur en rechtsonzekerheid. Want als jij een brave buur hebt, of je bent toevallig zelf actief in het bestuur van Omer Waté, zo ken ik ook een dossier, dat je geluk hebt. Heb je een onbetantige buur? Ja, dan zal de provincie zeggen van ja, maar die veranda, dat is extra ruimtebeslag, die mag er niet komen. En apropos, we vinden eigenlijk dat je in de toekomst moet die ruimte afbouwen. Dus dat is een document met hele verregaande consequenties. En ik ben heel blij dat wij vorige week eigenlijk een groep van eensgezinde directeurs en burgemeesters, want dat gebeurt ook al niet altijd, Leslie, dat de directeurs en de burgemeesters op dezelfde lijn zitten en vice versa. Het is van twee kanten. Maar vorige week waren we, denk ik, enorm eensgezind in onze afkeuring en in onze reactie. Ik denk dat iedereen heel fel heeft gereageerd. Ik denk ook dat het nodig was. En ik denk ook dat de idiotie van dit plan wel voldoende is aangetoond. En dat men in de provincie ook tot dat besef is gekomen. En ik huiver inderdaad, en daarmee sluit ik af, als ik een deputé hoor zeggen van kijk, ja, op termijn, wat was de quote in de krant? Ik vond die eigenlijk verschrikkelijk. Van deputé Gillies, die zei, ja, wel, er is al amper nog openbaar vervoer in die gemeente. En er zijn al geen winkels niet meer. Waarom zou je daar in de toekomst nog willen wonen? Ik vind dat van een wereldvreemdheid getuigen, ik vind het verschrikkelijk. Dus ja, inderdaad, we gaan daar radicaal tegenin, twee voeten vooruit. Ik zal dat blijven doen. Ik heb me voorgenomen om dat iets zachter te doen, omdat ik het gevoel heb dat de boodschap wel is aangekomen, maar de vastberadenheid waarmee dat we dit gaan blijven bevechten en ook het nieuwe plan blijft even groot.
Had je nog een vraag?
Nee, ik ben heel blij met dat antwoord.
Oké, is goed.
Ik geef u groot gelijk, ik doe dat niet altijd.
Oké, ça va. Dan was nog een vraag van William.
Ja, ik wou nog even de opmars van de Aziatische Hoornaar onder de aandacht brengen. Want ook Markendal wordt hiervan niet gespaard. Dat bevestigen ook ingewonnen cijfers van een 60-tal gevangen genomen koningin in de omgeving van de Ladeuze alleen al. Waarom wordt de Aziatische Hoornaar, niet te verwarren met de Europese variant, best vernietigd? De Aziatische Hoornaar werd in 2016 voor het eerst in ons land waargenomen. Het is een exotisch insect, afkomstig uit Centraal-Azië en via de haven van Bordeaux Europa binnengekomen. Dit insect, dat groter is dan een gewone wesp, is sinds 2022 in ons land aan een opmars bezig, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. Maar ze is inmiddels al verspreid over gans België. Aangezien op haar menu insecten, maar vooral honingbijen staan, vormt deze hoornaar een zeer grote bedreiging voor de honingbijen, de biodiversiteit, maar ook voor het voedsel van de mens. Honingbijen zorgen namelijk voor de bestuiving, niet alleen voor fruitbomen en struiken, maar ook bij landbouwgewassen zoals koolzaad, mosterdzaad, veldbonen en zoveel meer. Zonder bestuiving zal 75% van het voedsel voor de mens verdwijnen. De strijd is van ons allen, want elk nest dat niet verdelgd wordt, produceert zo'n 8.000 à 9.000 werksters en tot 500 koninginnen die in het najaar uitvliegen. De toename van de Aziatische hoornaar is exponentieel, gezien deze in België ook geen natuurlijke vijanden heeft. De Aziatische hoornaar wordt best met rust gelaten, want dit insect is heel beschermend naar haar nest toe en kan in groep aanvallen. Zelf het nest vernietigen is totaal af te raden. In Frankrijk zijn al 15 dodelijke slachtoffers gekend door een steek van de Aziatische hoornaar. Mijn vraag naar het college om de strijd tegen de opmars van de Aziatische goornaar aan te gaan, is bij gevolg tweeledig. Ten eerste, de aankoop van minstens 10 goornaarvallen. Dit zijn vallen waar de goornaar niet meer kan uit ontsnappen, maar waarbij kleine insecten en bijen de val opnieuw ongehinderd kunnen verlaten. En ten tweede, omdat financiële steun van de hogere overheid, zoals vorig jaar wel het geval was, op zich laat wachten, vraag ik dat de gemeente de verdellingskosten voor goornaarnesten aan de burger terugbetaalt, zodat deze niet de dupe wordt van de melding. Zo zal de bevolking gestimuleerd worden om elke nestwaarneming ook daadwerkelijk te melden op vespawatch.be. Een professionele verdelger met speciale beschermingskledij komt dan het nest vernietigen. In dringende gevallen kan een beroep gedaan worden op de brandweer. Maar in beide gevallen is dit helaas niet gratis. Dus mijn vraag is of het college op dit voorstel kan ingaan.
Ik denk dat dat een zeer goed voorstel is, ja. Ik heb ook al hoornaars bij ons zien vliegen en het is inderdaad een zeer groot probleem. Dat is een goed voorstel, William. We gaan dat op college bespreken. Ik denk dat we daar niet mogen aan voorbij gaan. Dank u.
Ja, ik kan misschien ook nog een aanvulling erover doen, want vorige week was er een vergadering bij het regionaal landschap Vlaams Ardennen. Er waren verschillende schepen van milieu die het aangaven dat zij al bezig zijn met vallen uit te zetten en sensibilisering, maar dat ze nu ondervinden dat het probleem eigenlijk veel groter wordt dan eigenlijk verwacht. En dat is eigenlijk de hulp inroepen van de provincie en Vlaamse overheid. En de provincie RATO is nu ook bezig met een bovenlokaal initiatief om dat een beetje te coördineren, omdat ze zeggen van ja, zoals bij provincie West-Vlaanderen, wij moeten zeker iets doen om de gemeente te ondersteunen, want het probleem wordt groter en groter. Dus zeker veel begrip voor het signalement. Oké, dan zijn de vragen op. Gemeenteraad afsluit. Oh, Steven, sorry. Ga je gang.
Geen probleem. Maar ik heb een simpel vraagje. Of dat de maalzak reeds overgedragen is van Solva naar de gemeente toe? En of dat daar dan een totale kostenplaatje bij berekend is?
Ik stel voor dat we de volgende keer een overzicht geven van zodra dat gebeurt. Dus we hebben daar, zoals bij elk bouwproject, wel nog wat onderhandelingen gehad. Maar het is inderdaad interessant om daar eens een volledig overzicht van te geven. Kosten, zodanig dat je alles mee hebt. Maar ik weet niet wat dat lukt tegen volgende gemeenteraad. Ja, we zullen het doen wanneer dat het gebeurd is. Hè. Maar de belofte om het op de gemeenteraad te
brengen. September, oktober is ook goed.
Oké.
Dan nog een vraag van Mark.
Ja, voorzitter, ik heb nog een vraag over de erosieproblematiek. Meer bepaald over de kleinschalige projecten. En ik denk dan aan het aanleggen van grasstroken, zoals er jaren terug veel gedaan is geweest. Maar spijtig genoeg moet ik nu vaststellen dat die grasstroken verdwijnen. En ik zie dat vooral in Nieuwkerk en ik veronderstel dat dat in andere gemeenten ook zal zijn. Mijn vraag is, wordt dat nog opgevolgd? Ik veronderstel dat we dan altijd die mevrouw Rosseel, Lisbeth, dat we die dan altijd betalen om die zaken op te volgen. Ja, maar ja. Ik vind het spijtig, Burmester, dat wordt aangehaald van waterspaarbekkers. We dringen erop aan bij de provincie, maar we moeten zelf toch houdend geen aan hebben, hè, en zeker niet afbouwen.
Goed. Ja, dus inderdaad, de concrete vraag is, wordt dat nog opgevolgd? Absoluut. Het wordt meer opgevolgd dan nooit. In die zin, in de gemeente hebben wij door ons diensten laten een overzicht maken van wat dat alle probleemgebieden zijn. Hè. Dus daar hebben we nu zicht op. Dat was vroeger niet zo, was een beetje met de natte vinger kijken, maar we weten nu heel goed waar dat we problemen hebben. Dan hebben we de provincie. En hebben de beheersovereenkomsten. Maar dat zijn natuurlijk vrijwillige beheersovereenkomsten. Wij kunnen landbouwers niet verplichten om dat te doen. Dus wat doen wij? Wij zetten onze eigen ambtenaren in, die gaan praten met landbouwers die percelen hebben op gebieden waar we met erosie worden geconfronteerd. En wij schakelen de provincie in voor de meer complexe dossiers, waarin dat we iets meer willen doen dan gewoon een groenstrook of een grasveld. Ik weet niet op welke dat je specifiek refereert die er nu niet meer zouden zijn, maar het hangt natuurlijk af van de samenwerking met de landbouwer en de vrijwilligheid van die landbouwer om daarmee door te gaan. Maar ik wil in dat verband teruggrijpen naar twee of drie gemeenteraden terug, toen we gesproken hebben over enerzijds het landschapspark, maar anderzijds het LIP, het landinrichtingsproject, waar dat dus twee mogelijkheden bijkomen. Eén, financiering voor dergelijk project, maar twee, ook het verplichte karakter ervan. Dus als dit er doorkomt, kunnen wij of hebben wij een instrument in handen om op plaatsen waar het de spuigaten uitloopt, om op een verplichte manier ingrepen te doen op die landerij. Dus dat gaat ons een stuk vooruit helpen, omdat we nu toch een stuk overgeleverd zijn aan de goodwill van de landbouwers. En daar waar het gaat om een lokale landbouwer, hebben we meestal geen enkel probleem om hem te overtuigen om mee te werken. Maar we zien meer en meer dat er grond niet meer wordt beheerd door lokale landbouwers, maar ergens in onderaanneming via de groenteindustrie. En dan is dat heel moeilijk om daar als gemeente of als provincie nog te kunnen ingrijpen. Dus ik denk, de verklaring ligt hem louter in de vrijwilligheid. Zeker niet in de opvolging door de gemeente, want die is nu groter dan ooit.
Bon, ik kan volgen, burgemeester, maar als jij... Ik ken het nu het bedrag niet dat uitbetaald wordt per hectare voor het aanleggen van dergelijke stroom. Maar als ik nu hoor welke bedragen dat er gegeven worden om akkers te contracteren, dan moet er toch een meer bereidheid zijn hedendaags dan jaren terug, denk ik.
Ja, en dat zien we ook wel, denk ik, op het terrein, dat er wel meer boeren zijn die instappen. Maar ik hoop dat we in de toekomst dan nog veel meer zullen zien.
Waar dat er zo'n ganse strook langs de...
Dat is hier sinds 2 jaar.
Ja, of al 2 jaar.
De gasstroom werd vervangen door de bloemen.
En dat is een samenwerking tussen de verschillende. Dat is wel een mooi resultaat daar.
Ja.
Oké. Okay. Dan was dat de laatste vraag. Dan kunnen we deze gemeenteraad ook afsluiten. Bedankt iedereen voor de constructieve samenwerking. En tot eind juni.